Je wilt altijd vertrekken bij een patiënt met een goed gevoel van ik vertrek hier en ik heb alles gedaan wat ik moet doen en ik heb dat goed gedaan. Maar als je met een zorgmeider zit, dan heb je totaal een ander gevoel. Dus dan is het wel heel belangrijk dat ze kunnen ventileren.
Welkom bij Zorgklap, de podcast van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, waarin we het hebben over alles wat er echt toe doet in de thuiszorg. In deze aflevering praat ik samen met Hilde Gijs en Guy Opdekamp over de geestelijke gezondheidszorg. Hilde Gijs is hoofdzorg op de Wit-Gele Kruisafdeling in Turnhout en Guy Opdekamp is case manager langdurig zorgteam en team buitengewoon in het netwerk geestelijke gezondheidszorg Kempen. Welkom Guy en Hilde. Guy, ik ga bij jou beginnen. Hoe is het bij jou gegroeid, die interesse om in de geestelijke gezondheidszorg aan de slag te gaan?
Ja, eigenlijk is dat een beetje toevallig gekomen dat ik daar terecht gekomen ben, denk ik. Ondertussen werk ik daar bijna 25 jaar. Ik voordien werk in de bijzondere jeugdzorg, dus dat is eigenlijk wel een heel ander gegeven. En ja, ik vind het eigenlijk bijzonder fijn, moet ik zeggen, als ik terugkijk op die carrière, om met heel kwetsbare mensen te werken en te kijken hoe zij toch hun leven op een zinvolle manier proberen in te vullen. Als ik tegen mensen zeg dat ik binnen de geestelijke gezondheidszorg werk, dan zeggen mensen vaak van, ja, maar dat is toch zwaar en dat is toch moeilijk. En dat is ook zo. Wij komen natuurlijk mensen tegen met een grote lijdensdruk, met een ernstige psychiatrische aandoening. Maar zo bij mensen thuiskomen, dat zijn ook vaak heel gewone gesprekken over dagelijkse dingen, hè, over de passies wat mensen bezighoudt. En dat zijn ook heel fijne contacten. Ik vind het heel fijn om te doen. Ik vind het echt een voorrecht om eigenlijk ook inkijk te krijgen in wat aan mensen, wat op hun pad komt, hoe zij met moeilijkheden omgaan. Soms gaat dat over een groot verdriet of zich onterecht behandeld voelen. Maar dat gaat evenzeer over dingen waar ze nog kracht uithalen. Ja. Energiegevers, dingen die ze nog kunnen doen. En dat zijn ook heel fijne gesprekken, heel fijne bezoeken.
Ja, het is het deurtje van het leven dat je even open doet, hè, van die persoon. Ja. Van het verleden, het heden en waarschijnlijk ook wel de toekomst. Mm-hmm. Ja, Hilde, jij komt ook... Ja, de thuiszorg is jouw thuis bij het Wit-Gele Kruis in Turnhout. Maar ook jij hebt een bijzondere interesse wel voor de geestelijke gezondheidszorg, mag ik zeggen. Hoe is die er bij jou gekomen of hoe is die bij jou gegroeid vanuit jouw functie?
Ik ben 24 jaar lang thuisverpleegkundige op de baan, dus ik kom ook heel veel bij mensen thuis. En in het begin van mijn carrière was het zo af en toe dat je een persoon met een psychische kwetsbaarheid tegenkwam, maar naarmate de jaren vorderen, dan krijg je meer en meer van die patiënten toch wel op je ronde. En het triggerde mij ook altijd om daar die persoonlijke gesprekken, hoe dat die mensen hun verhaal deelden, dat triggerde mij enorm. En ook doordat ik thuis ook wel geconfronteerd word dagelijks met een psychische kwetsbaarheid. Dus dat fascineerde mij enorm.
Ja, het is iets dat je na aan het hart ligt,
ja,
mag ik wel
toch
zeggen.
Ja, toch wel.
Ja. Guy, jij bent case manager. Dat is een mooie Engelse term. Maar hoe ziet een werkdag er voor Guy uit? Hoe begint die en hoe vul jij de uren?
Ja, de dagen verschillen natuurlijk wel een beetje afhankelijk van... Of wij overlegmomenten hebben. We hebben vaste teamvergaderingen. Ik ben in twee teams aanwezig. Maar meestal proberen wij onze huisbezoeken te plannen zodanig dat we toch een viertal mensen per dag opzoeken. Waarbij dat je toch moet rekenen dat je minstens een uurtje spendeert. Vaak ook met mensen op pad gaat. Ze ondersteunt als ze naar een OC&W moeten gaan of ergens anders naartoe. Dus dat is eigenlijk we hebben toch per week een viertal overlegmomenten met collega's, met ons team, in combinatie met bezoeken aan patiënten.
En welke frequentie zit daar dan in aan zo'n bezoek? Is dat twee wekelijks?
Is dat, dat is een beetje de standaard frequentie, dat wij om de twee weken mensen opzoeken. Dat kan opgeschaald worden als dat nodig is, naar één keer per week in sommige situaties. En naar het einde van een begeleiding toe wordt dat ook wel iets minder in samenspraak met de patiënt zelf. Soms één keer per maand, dat kan ook.
Hilde, Hoe komt een thuisverpleegkundige in aanraking met geestelijke gezondheidszorg?
Ja, wij kregen vanuit verschillende hoeken een aanmelding van huisartsen, van ziekenhuizen. Soms is het specifiek om die psychische kwetsbaarheid, ja. Maar wij gaan gewoon ook bij mensen langs met een wondzorg, met hygiënische zorg, met diabeteszorg, waar als we daar een enkele keren komen, dat we toch wel opmerken van hier is toch wel wat meer aan de hand en we vermoeden dan toch wel een psychische kwetsbaarheid.
Dat zijn die voelsprieten die
dat
dan
aangaan. Dat zijn de voelsprieten die dan die we opzetten en ja, dat ons toch alert maakt van kijk, hier is meer aan de hand.
Hoe belangrijk is het om die voelsprieten ten allen tijde aan te hebben?
Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk dat we daar toch wel oog voor hebben om niet alleen die specifieke diabeteszorg of wondzorg te doen, maar ook aandacht van hoe is die persoon, hoe reageert die, wat is zijn gedrag, wat is zijn omkadering. Het is wel heel belangrijk om toch wel wat meer in het verhaal te weten.
Ja, goede voelsprieten die zijn eigen, denk ik, aan een thuisverpleegkundige. En ik denk aan iemand die in de geestelijke gezondheidszorg werkt ook. Ja, maar het ontwikkelen van die voelsprieten komt niet altijd aan bod in de opleiding verpleegkunde.
Nee, dat klopt.
Op het vlak van geestelijke gezondheidszorg dan.
Dat klopt. We hebben een basispakket dat je wel meekrijgt, maar uiteindelijk moet je het toch wel wat aanvoelen. Je moet er toch wel wat expertise voor hebben om te checken van met wat heb ik hier te maken?
Is het hier ook op je gevoel afgaan? Of is het objectieve parameters afgaan, van oké, dit gebeurt er en dit gebeurt er? Of is het toch ook veel buikgevoel?
Ik denk dat een buikgevoel ook belangrijk is, hè, in het werken met mensen. Maar uiteraard zijn er een aantal parameters die dat wij in de oog houden. Hè. Hoe zit het met iemand zijn slaappatroon? Hoe zit het met iemand zijn eetpatroon? Er zijn veel zaken die wij wel voor ogen hebben als we in contact gaan met mensen. Hè. Is er wederkerigheid in het gesprek? Maar het buikgevoel is zeker, vind ik, ook wel een heel belangrijk stuk. Ja.
Ja. Hilde, welke signalen zijn er volgens jou dan dat een patiënt soms extra psychische ondersteuning nodig heeft? Stel, je komt ergens en je weet van een psychische kwetsbaarheid, maar je merkt misschien soms, hier is extra aanpak nodig of er is extra zorg nodig. Wat zijn die signalen of hoe kan je die opmerken?
Heel vaak zijn die mensen ook eenzaam. Hè? Die hygiënische verzorging laat soms de wensen over. Dus dan merk je al van, dat is hier niet oké. Vaak hebben die ook heel weinig omkadering. Dus hun wereldje is eigenlijk heel klein. Dus wij proberen dan ook uit te vissen van, wat kunnen we hier van zorg aanbieden? Extra ondersteuning van gezinszorg. Ook met de huisarts in gesprek gaan. Dus we proberen daar toch een klein netwerkje rond te bouwen om die mensen verder te helpen.
Ja, hier heb jij misschien daar nog, wat zijn volgens jou belangrijke signalen die we niet over het hoofd
moeten? Wij krijgen soms vragen van thuiszorgdiensten of ook van verpleging die aan huis komt. Mensen met psychische kwetsbaarheid hebben het ook vaak moeilijk om hun dag-nachtritme, om dat in evenwicht te houden. Hè. Er zijn ook veel mensen met angstproblematieken die dan niet meer buiten komen, geïsoleerd geraken, zoals je net zei. Of mensen met psychotische stoornissen, hè, die vreemd of bizar gedrag stellen. En dan is het wel moeilijk soms om te weten van hoe moeten we hiermee omgaan. Hoe moet ik dat gedrag begrijpen? Verslavingsproblematieken, ook heel sterk aanwezig in ons doelpubliek. Dus ik kan wel snappen dat daar soms wel heel veel vragen zijn waar niet meteen een antwoord op gevonden wordt. Zo. Ja. En dan is het goed om samen te werken. Ja. Hè? Om elkaar een stuk daarin wat toelichting te geven en een soort van psycho-educatie te geven.
Ja. En wat ik ook hoor is dat het een het ander ook aanvult. Hè? Dat, ja. De zorg moet elkaar aanvullen.
Absoluut.
Want als het twee losstaande dingen zijn, ga je soms voorbij waarschijnlijk aan.
Het is ook zo, wij komen meestal zo aan de frequentie van om de twee weken op huisbezoek. Hè. Thuisverpleging komt vaak dagelijks
of twee maal
soms
per dag.
Meerdere keren per dag. Dus in die zin is het wel heel fijn om te horen hoe dat de verpleging ervaart, hoe dat met de patiënt gaat. En pikken zij misschien nog sneller signalen op dan ons. Dus die uitwisseling, die samenwerking is eigenlijk wel heel belangrijk.
Ja. Hilde, de zorgen die een thuisverpleegkundige vaak moet uitvoeren bij mensen met een psychische kwetsbaarheid, hoe zien die er juist uit? Of hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet me daarbij voorstellen?
Dat zijn vaak medicatietoedieningen, zoals inspuitingen of gewoon orale medicatie toedienen. Dat kan ook gaan over hygiënische zorgen. Dus mensen die toch wel wat ondersteuning nodig hebben om hun hygiëne ja, te vergroten, te verzorgen eigenlijk. Dus dat zijn zowel de zorgen die wij vaak zien. Heel vaak is dat ook medicatie ontrouw. Dus dan gaan wij de medicatie achter slot zetten en dan komen wij dagelijks, of hoe vaak ook nodig is, om die medicatie toe te dienen.
Om er zeker van te zijn om dat je op de juiste manier...
Dat ze de juiste dosis en de juiste... tijdstip inname hebben.
Ook dat is iets dat veel mensen vergeten dat er wel bij komt waarschijnlijk. Ja, ja. En een heel belangrijke taak voor die thuisverpleegkundige.
Absoluut.
Guy, wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap van een goede thuisverpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg? Als je daar zo één eigenschap op moet plakken. Ik weet het, het is moeilijk en het zal een waslijst aan eigenschappen zijn, uiteraard. Mm-hmm. Maar als je er één moet uitpikken van ons...
Ja, ik denk dat het scheppen van een vertrouwensband, van mensen kunnen bereiken en ook een luisterend oor zijn voor mensen, denk ik dat heel belangrijk is. Ja.
En dat is ook, denk ik, het belangrijkste in die thuiszorg.
Ja, inderdaad, dat proberen wij ook. Hè. Dus heel vaak is het de aanwezigheid, hè, er gewoon even zijn voor de patiënt, dat doet soms al wonderen. Gewoon voelen van, oké, ik kan mijn verhaal even doen... Dat zijn voor die mensen al heel veel, heel groot eigenlijk. En wij proberen ook inderdaad niet te veel wisselende verpleegkundigen langs te sturen, zodat die vertrouwensband snel kan opgebouwd worden.
Ja, die is heel belangrijk.
Ja, die is heel belangrijk.
Dan kan je ook sneller dingen signaleren, denk ik. En als er altijd dezelfde verpleegkundige of dezelfde poelen aan verpleegkundigen langskomt, dan heb je veel sneller door.
Ja, dat klopt.
Wanneer iets afwijkt van het normale. Heel erg belangrijk. Het is misschien een beetje een open vraag, maar... Welke verschuivingen hebben jullie in die afgelopen jaren gezien in die zorg voor psychische kwetsbare patiënten? Ik ga misschien bij jou beginnen, Guy.
In het begin van mijn carrière werkte ik binnen de residentiële setting. En had ik zo wel een beetje het gevoel dat dat wereldje van psychiatrie dat een beetje een afgesloten wereldje was. Dat er weinig contact was met de buitenwereld. En ik heb het ook zien evolueren naar die vermaatschappelijking van zorg. Meer mensen in hun thuissituatie begeleiden. Dat is eigenlijk begonnen in 2011, is dan dat netwerk geestelijke gezondheidszorg ontstaan. Mm-hmm. Dus het aanbod aan zorg en aan behandeling is enorm uitgebreid. En er zijn heel veel vormen van zorg die geboden worden. Hè. Die getrapte zorg, zoals we dat dan noemen, is veel, veel meer uitgebreid. Dus dat is zeker een evolutie die we merken, of die ik gemerkt heb tijdens die 25 jaar. Uiteraard is er ook qua problematieken is er ook wel een grotere toename. Wat we ook zien is dat het ook op veel jongere leeftijd vaak begint. Ja. We horen van kinderen van zeer jonge leeftijd die met ernstige problematieken zitten, met suïcidegedachten, met automutilatie. Dus ook op dat vlak is er toch veel veranderd, niet altijd in een positieve zin.
Die vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg, Guy, is dat de juiste weg?
Ik denk dat zeker de juiste weg is. Het is voor mensen bijzonder fijn om toch langer thuis te kunnen blijven of vroeger uit een opname naar huis te kunnen gaan met de geboden zorg die thuis gebracht wordt. Ik denk dat dat een hele goede evolutie is. Ik hoor daar eigenlijk heel veel positieve reacties op van mensen.
Ik vind het ook heel belangrijk dat de mensen zo lang mogelijk kunnen thuisblijven en dat de opnameduur ook minder lang is, zodat die mensen terug in een veilige omgeving terechtkomen. Dus absoluut, ja.
De eigen cocon is de meest aangename vaak.
Ja, ja.
Ja, Hilde, je zei, ik heb het zien toenemen in mijn carrière. Voor een thuisverpleegkundige is dat misschien soms een extra zorg die erbij komt. Ja, hoe heb je dat zien veranderen? Hoe heb je die aanpak zien veranderen? Je ziet het in het beeld natuurlijk, maar ook de aanpak moet dan veranderen, denk ik.
Ja, in het begin is het toch wel taboe. Hè? Iemand een psychische kwetsbaarheid op je ronde hebben, dat is even schrikken van hoe ga ik daar nu mee om? Hè? Want... Ja, die mensen die verhalen, dat is soms wel heel spectaculair. In het begin is het af en toe dat je daarmee geconfronteerd wordt. Nu is het ondenkbaar om geen persoon met een psychische kwetsbaarheid op je ronde te hebben. Dus die toename, dat evolueert enorm. Onze aanpak, ja, we worden wel ondersteund door een referentieverpleegkundige. GGZ hebben wij bij het Wit-Gele Kruis, die ons zo goed mogelijk ondersteunt met tips en tricks. En ook, hoe ga je met die mensen om? Want dat is altijd niet zo evident. Ja. Dus wij worden daar wel heel goed in ondersteund.
Ja, je sprak een beetje over het taboe dat er op rustte. Voelen jullie dat aan het verdwijnen, is dat taboe? Of zeg je, daar wordt veel over gepraat, maar het is er nog, dat taboe?
We merken natuurlijk in de media dat daar veel meer over gesproken wordt. En huisartsen worden er ook veel meer mee geconfronteerd in hun praktijk. Dus ik heb de indruk dat er hangt nog altijd wel een soort van taboesfeer rond, maar dat dat toch wel meer bespreekbaar is. Ik vind wel dat daar een positieve evolutie is. Hè.
Dat is mooi om te horen. Ja.
Maar er is nog wel schaamte bij mensen vaak om het te vertellen. Hè, ja. Dat ze worstelen met psychische problemen.
Ja, die psychische kwetsbaarheid die er vaak soms bij komt bij de zorg die ze nodig hebben. Hilde, dat vertelde je. We hebben een vraag gekregen van een verpleegkundige en ik zou die even aan jullie willen voorleggen.
Hallo, ik ben Leen en ben verpleegkundige van afdeling Herentals. Ik verzorg een man bij wie een bipolaire stoornis werd vastgesteld. Hij leidt eveneens aan diabetes. Het probleem is dat hij een zeer gebrekkige therapietrouw heeft, ook op het vlak van zijn diabetes. Hij is zwaarlijvig en heeft constant eetbuien. Hij volgt zijn dieet absoluut niet. Ik sta ook regelmatig voor de deur en ik vraag me dan af, wordt de insuline wel toegediend? Ik begrijp dat zijn psychische kwetsbaarheid aan de basis ligt van deze problemen, maar wat kan ik daaraan doen? Ik zit constant met het gevoel dat ik geen kwaliteitsvolle zorg kan geven.
Gie, ik zie jou knikken.
Herkenbaar, hè? Ik bedoel, dat zijn situaties die wij ook wel tegenkomen. Ik denk dat het altijd belangrijk is om naar mensen te luisteren, het uiteraard ook bespreekbaar te maken, hè, waarom dat mensen die medicatie niet nemen zoals ze die zouden moeten nemen. Mensen hebben soms ook wel een reden waarom het op een of andere manier niet goed lukt. Hè. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen ook het gevoel moeten krijgen dat ze een beetje eigenaar blijven van hun eigen proces. Hè. Tegelijkertijd is natuurlijk, in deze casus is dat ook wel belangrijk dat die insuline krijgt, want anders gebeuren er ook wel ongelukken. Wij kunnen bij ons altijd heel goed terugvallen op ons team. Hè. Dus we kunnen overleggen met collega's. Ik denk dat de huisarts hier ook een belangrijke partner in is. Een huisarts heeft nog altijd veel te zeggen toch, hè, voor patiënten. De patiënten kijken daar toch wel vaak naar op.
Hilde, wat denk jij dat je concreet kan doen als zorgverlener als je je zorgen maakt over de veiligheid van die patiënt? Want dat is hier wel het geval.
Ja, in zulk geval doen wij de medicatie inderdaad achter slot. Dus dat de patiënt zelf niet aan die medicatie kan, zodat wij die toediening doen en de juiste dosis kunnen geven. Natuurlijk is het ook heel belangrijk om de huisarts in zo'n situaties te verwittigen en bespreekbaar te maken. Kijk, wat doen we als hij toch weigert om zijn insuline te nemen? Wat gaan we dan doen? Dus ik vind het heel belangrijk om de huisarts daar zeker in te betrekken.
En denk je dat het mogelijk is om toch een vertrouwensband met die patiënt op te bouwen, dat de zorgmeider toch die zorg toelaat?
Ja, dat proberen wij. We proberen de patiënt wel over te halen om de zorgen toe te laten, inderdaad. En meestal lukt dat ook wel omdat dat een persoon is waar dat ze inderdaad, die zien ze dagelijks en die vertrouwensband die komt toch wel.
Ja.
Dus meestal lukt ons dat wel om die zorg toe te dienen.
Ja, snap ik. Is dat iets dat jullie signaleren als je dat merkt van... Ik denk dat hier een probleem is met de zorg.
Uiteraard, ja, dat zijn dingen die wij...
En loopt die uitwisseling goed van die...
Dat loopt heel goed. Dat loopt heel goed. Ik heb er heel fijne ervaringen mee. Ik merk ook dat Wichtgeel Kruis dan mee gaat zoeken van... zijn er alternatieven die we kunnen toepassen? Hoe kunnen we dat anders aanpakken? Dus ik denk dat heel goed opgevolgd wordt. Ja. Dat het samenwerken op dat vlak heel goed verloopt. Ja. Dat is mijn ervaring.
Hilde, ik hoorde dat veel verpleegkundigen met vragen zitten of met onzekerheden zitten. Mm-hmm. Doe ik het goed? Hè? Stel ik de juiste vragen? Wat voor impact heeft dat op een verpleegkundige om die zorgnoden te combineren en niet altijd te weten van hoe pak ik dit aan? Welke impact heeft dat?
Ja, dat heeft wel een impact. Hè, want je wilt altijd vertrekken bij een patiënt met een goed gevoel van ik vertrek hier en ik heb alles gedaan wat ik moet doen. En ik heb dat goed gedaan. Maar als je met een zorgmeider zit, dan heb je totaal een ander gevoel. Dus dan is het wel heel belangrijk dat ze kunnen ventileren, even naar de afdeling bellen of de referentieverpleegkundige om toch even wat tips of tricks of gewoon ventileren. Ik probeer ook altijd wel een nummer of een instantie die erbij betrokken is, zoals het LZ-team, om daar een contactpersoon in ons computersysteem te zetten, zodat de verpleegkundige altijd een referentie heeft van kijk, ik kan iemand bereiken. Het geeft voor ons een veiliger gevoel dat we iemand hebben om iets te melden, een huisarts, LZ-team. Dus we proberen toch altijd een beetje ook een noodnummer, noem ik dat, in het systeem te hebben om dingen te melden, om te ventileren.
Denk je dat er nog manieren zijn waarop we de verpleegkundigen liever nog beter kunnen ondersteunen hierin?
Ja, we hebben ook onze referentieverpleegkundige die met haar expertise ook heel veel weet en tips en tricks kan doorgeven.
Wat doet een referentieverpleegkundige juist?
Ja, zij ondersteunt onze verpleegkundige, dus het is niet de bedoeling dat zij de zorgen gaat overnemen, maar wel onze verpleegkundige ondersteunt vanuit haar expertise. Dus zij kan een luisterend oor bieden naar onze verpleegkundige toe, wat zij hebben meegemaakt. Of ze kan ook tips en tricks geven van hoe ga ik om met een patiënt met een psychische kwetsbaarheid. Dus dat zij onze verpleegkundige eigenlijk ondersteunt. Niet zozeer de patiënt op zich, maar wel onze verpleegkundige. Dat is eigenlijk de bedoeling, ja.
Guy, denk jij dat er nog mogelijkheden zijn dat je denkt, daar kunnen we nog korter op de bal spelen of daar kunnen we nog sneller met die patiënten de juiste signalen oppikken en de juiste dingen doorgeven? Of loopt dat al eigenlijk heel goed?
Ik heb de indruk dat dat wel goed loopt. Nu, er zijn ook dossiers waarin wij een stuk een coachende rol aanbieden, hè, waarin andere partners een vraag tot coaching kunnen stellen. Dus we proberen ook op die manier de diensten, ook al zijn we niet echt betrokken in dat dossier, proberen we hen ook te ondersteunen. Dat is ook een mogelijkheid. Hè.
Ja.
Er wordt ook vorming gegeven aan thuiszorgdiensten, ja. aan Wit-Geel Kruis. Dat zijn ook ondersteunende acties, denk ik, hè, om elkaar beter dus te begrijpen.
Veel, ja, en om die expertise aan te vullen, denk ik.
Ja, heel veel vorming ook, ja.
Vorming belangrijk?
Ja, ik vind vorming ook wel belangrijk. Ja, toch wel.
Guy, wat zijn signalen dat een patiënt zich afwijzend opstelt of richting het mijden aan het gaan is? Zijn er zo dingen dat je zegt, dat kan je oppikken? Of dat zijn kleine dingen waar je op kan letten of op moet letten?
Dat zijn toch vaak mensen die zelf niet echt een hulpvraag hebben. En dat merk je natuurlijk ook als je bij die mensen aan de deur komt, dat je weinig verhaal krijgt. Hè? Dat zij soms ook ons een beetje naar de mond praten om ons gerust te stellen. Dat zouden signalen kunnen zijn dat ze zo niet direct openstaan voor hulp. Mensen die niet op afspraak zijn, hè, waar je mee afspreekt, en waar de deur dan toch niet open gaat.
En wat ik heel interessant vind, is die zorgmeider. Waarin wortelt dat, die zorgmeider? Van waar komt dat vaak? Heeft dat vaak één aanleiding? Zijn daar verschillende aanleidingen voor?
Ja, wij hebben nu iemand die heeft een psychose. En die stemmen in haar hoofd zeggen van, je mag dit niet nemen. Dus die weigert haar medicatie te nemen omwille van die stemmen in haar hoofd. Dus dat is voor haar een trigger om medicatie ontrouw te zijn. Die zorgmeiders, ja, van waar komt dat altijd? Voor hen is er geen probleem. De omgeving heeft een probleem. Zij zelf niet. Zij zien dat zelf niet. Dat ziekteinzicht ontbreekt bij hen. Daarom is het heel belangrijk dat we elkaar op de hoogte stellen. Van kijk, er is een diagnose. Let daar een beetje op. Hè. Mevrouw kan psychotisch zijn. Ga niet mee in dat verhaal. Let daar goed op wat ze zegt en wat je zelf gelooft ook. Ja. Dus ik vind het ook belangrijk dat je inderdaad met een huisarts en alle instanties regelmatig in overleg gaat van hoe pakken we dit aan, waar zijn we mee bezig en hoe gaan we verder.
Hoe belangrijk is het om dan naar toch door al die of over al die barrières heen die verbinding met die patiënt te zoeken in dit geval?
Ja, ik vind het heel belangrijk om in verbinding te blijven met de patiënt, om die communicatie, om daar naar te luisteren, om een luisterend oor te bieden. Ja, ik vind het heel belangrijk om in verbinding te blijven met die patiënt.
En wat als de deur toegaat? Hoe pak je het aan om die deur telkens weer...
Blijven langsgaan, blijven gaan. Blijven bellen, blijven kloppen, tot je uiteindelijk wel binnengeraakt. Absoluut.
Niet afgeven.
Niet afgeven, volhouden.
Guy, heb jij daar nog een...
Ja,
extra...
er wordt wel eens gesproken over weerstand. Hè. De patiënt toont weerstand en ik gebruik liever het woord aarzeling. Hè. Mensen hebben vaak een goede reden waarom dat zij aarzelen om mee te gaan in wat er geboden wordt van zorg. En dan is het zoeken en luisteren en bevragen van wat er mogelijk in de weg staat om die zorg toe te laten. Ik denk dat veiligheid voor patiënten, het gevoel van veiligheid voor hen ook belangrijk is. En een stuk vertrouwen, wat moet groeien. En inderdaad soms ook blijven gaan, blijven proberen.
Ja, absoluut.
En er is altijd de referentieverpleegkundige natuurlijk om extra tips aan te vragen. Of het netwerk.
Of uw team, om een stuk te overleggen en te kijken van... Welke ingangspoort gaan we hier gebruiken?
Je staat er niet alleen voor.
Voilà. Nee.
Ik heb een quote van een patiënt die iets wil laten weten.
Hartelijk dank om me zoveel jaren te helpen, zodat ik thuis alleen kan blijven wonen. Ik kijk elke morgen uit naar de vriendelijke goedemorgen.
Hilde, wat doet dat met jou als je zoiets hoort?
Ja, een glimlach. Want dat is wel tof om te horen natuurlijk, hè, dat je ja, zoveel dankbaarheid krijgt van de mensen die je daar dagelijks bezoekt. En zeker van mensen die, ja, die toch wel het nauw aan je hart liggen. Hè.
Dat kan ik me helemaal inbeelden. Gia zei het ook, ja, ik vind het zo mooi om met die mensen in contact te komen. Is dat wat het vuur bij jou doet branden?
Dat is absoluut zo. Ik denk, de verbinding die je hebt met mensen, dat doet iets. Hè. Dat motiveert om dit werk goed te proberen te doen.
Dat is mooi. De gezondheidszorg die blijft evolueren. We hebben het al gehad over het begin van jullie carrière en waar we vandaag staan. Wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen naar de toekomst toe? Dingen waar we nu al aan moeten denken voor ze eraan komen, Guy?
We merken dat we eigenlijk met heel veel diensten in aanraking komen en dat er meer en meer, bedoel, op al die levensdomeinen, vrije tijd, wonen, arbeid. Er zijn heel veel diensten waar we mee samenwerken. En ik denk dat dat een grote uitdaging is om die, om dat contact te blijven houden en op zoek te gaan van hoe kunnen wij samenwerken. Hè. Dat is denk ik een grote uitdaging voor de toekomst. En dat kan alleen maar de patiënt ten goede komen om op maat aan de slag te gaan.
Ik denk het ook, ja. Ik denk het. Ik moet Guy aanvullen. Ik vind het heel belangrijk om inderdaad samen te werken met de verschillende instanties en elkaar op de hoogte te houden, ook in het belang van de patiënt natuurlijk. Het is alleen jammer van vele lange wachtlijsten natuurlijk. Hè. Je wil hulp verlenen, je wil een signaal geven, maar de lange wachtlijsten, dat is jammer genoeg. Maar ik hoop in de toekomst dat er netwerken alleen nog maar uitbreiden.
Ja, die lange wachtlijsten, het is iets dat we vaak lezen. Hè? In kranten, in media komt het. Guy, we kunnen dat niet in 1, 2, 3 oplossen. Hè? Het is geen vingerknip oplossing. Maar hoe zie jij dat naar de toekomst toe? Wat kan er veranderen? Wat moet er veranderen?
Ja, ik denk dat er meer middelen moeten komen om een groter aanbod te creëren. Maar ik merk bijvoorbeeld binnen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg moeten mensen nu soms 2 jaar wachten voor ze aan bod komen. Maar er wordt bijvoorbeeld een groepsaanbod georganiseerd, hè, om mensen die op de wachtlijst staan toch al iets te kunnen bieden. Dus men probeert wel alternatieven te zoeken. Dat is natuurlijk niet de oplossing, maar ja, creatief omgaan met wat dat we kunnen bieden, ja, dat is nodig.
Is dat misschien ook wel een belangrijke eigenschap van iemand, zowel in de thuiszorg als in de geestelijke gezondheidszorg, ook creatief kunnen omgaan met de problemen die zich stellen, Hilde?
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wij heel vaak creatief moeten omgaan met de middelen die dat we hebben en wat we kunnen doen. Want ik zeg het, vaak is de omkadering heel klein en moeten we het redden met hetgeen wat we voor ons zien of hebben. Dus het is heel vaak creatief zijn, inderdaad.
Zijn er dingen die we zeker moeten behouden? Dat we van zeggen, kijk, dat loopt u goed. We gaan ook een positieve noot hierin steken. Die dingen, dat moeten we vasthouden, dat moeten we koesteren. Want hier ben ik zeer blij om hoe dat loopt, Guy.
Ja, ik heb het al gezegd, denk ik, zo die samenwerking, het naar elkaar toegroeien, het samenzitten om een casus te bespreken, hè, de zorgoverlegmomenten, dat zijn heel belangrijke middelen, denk ik, tools om die zorg samen te blijven geven en elkaar daarin te ondersteunen. Dus ik denk dat we dat zeker verder moeten blijven doen en zo niet nog uitbreiden.
Ja, ik vind dat ook. Ik vind elkaar vinden, want dat is soms ook een zoektocht van waar ga ik de juiste instantie vinden. Mm-hmm. Dus die zoektocht, maar er zijn heel veel websites waar dat je informatie op kunt vinden, dus dat vind ik absoluut een top. En zeker die samenwerking, die overlegmomenten, vind ik heel belangrijk om te doen. Ook als een patiënt uit ontslag gaat, een korte briefing of een evaluatie van, kijk, wij hebben deze afspraken gemaakt, we gaan dit verder zetten in de thuisomgeving. Dus een korte briefing vind ik heel belangrijk.
Ja, als er nu toch zorgverleners zijn die twijfelen over waar vind ik nu toch de juiste informatie, het juiste aanbod, wat zou jouw tip aan hen zijn?
In het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg heeft een hele mooie uitgebreide website waar allerlei onderafdelingen en waarin de zorg ook heel mooi omschreven wordt. Hè. Dus dat is zeker de moeite waard om die te bezoeken.
Er is informatie.
Er is informatie beschikbaar.
Ja. Ja, het zijn veel uitdagingen, maar het is ook een prachtig beroep. Hè. Als ik er jullie over zie vertellen, is er zoiets, een verhaal waar je het nog altijd warm van binnen van krijgt, een moment dat je zegt, als ik ooit met deze job stop, ooit ver in de toekomst, dan ga ik hier altijd al terugdenken. Dan kader ik die herinnering in mijn hoofd.
Ja, ik heb wel iets wat ik mijn leven zal meedragen. En dat gaat ook over een dame. Zij had een psychose. En de tweede keer dat ik daar op bezoek kwam, begon zij enorm hard naar mij te schreeuwen. En ik werd bang, want dat was in het begin van mijn carrière. Dus ik ben buiten gelopen. Ik heb gewoon 5 minuten in de gang staan wachten van wat moet ik nu doen? En uiteindelijk ben ik toch terug binnengegaan en die mevrouw begon te huilen en ze begon te vertellen en te excuseren. En ik ben daar even gebleven en de volgende bezoeken zijn wij zo naar elkaar toegegroeid, heb ik daar zo'n mooi vertrouwen mee opgebouwd. En zij is voor de rest van mijn carrière bij mij gebleven, zo, tot het moment dat zij in een opname terechtgekomen is en kortelings is overleden. Maar die moment, dat vergeet ik nooit. De angst dat ik toen had en toch opnieuw binnen ben gegaan, ja, dat is heel mooi. Uiteindelijk was dat heel mooi.
Prachtig moment. En misschien ook een inspiratie voor veel thuisverpleegkundigen die angst hebben voor het moment dat mm-hmm. komt. Hè? Want het is die angst ook voor die confrontatie of die ontploffing soms.
Zeker,
denk ik,
zeker.
Die het moeilijk maakt.
Ja.
Dat is een heel mooi verhaal. Guy en Hilde, heel erg bedankt. Bedankt om te luisteren naar Zorgklap. Hopelijk weet je nu meer over de geestelijke gezondheidszorg en hoe we samen het verschil kunnen maken. Ben je benieuwd naar nog andere thema's? Check dan zeker de andere afleveringen op zorgklap.be, de website van het Wit-Gele Kruis. Tot de volgende!